Hou je vast, hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal. En wat leuk dat je luistert naar aflevering 6 alweer van de Jongens van de Gestampte Podcast. De Jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de Goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. En in deze tijd brengen wij een stukje RK Edo bij je thuis. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flippy zelf en heel veel meer. Drijvende krachten, Jaap Heemskerk, Philip de Rooij en Bram Laan. En wij weten ons gesteund door onze sponsor Nifra Constructiewerken. En deze editie wordt opgenomen vanuit de bestuurskamer van onze mooie club met uitzicht op de velden. De vlaggen van de sponsors wapperen fier in de wind. En we gaan er weer een hele mooie aflevering van maken. Uiteraard hebben wij leuke reacties mogen ontvangen op aflevering 5. Dat was toch een soort carnavalseditie. Viel natuurlijk in goede aarde bij de OPC zelf. Met name Bob. Bob Koning die had er wel een. Die vond het allemaal hartstikke mooi. Maar wij stonden natuurlijk met z'n allen met het hele dorp op het ijs anderhalve week geleden. En dan spreek je weer een heleboel mensen en dan krijg je toch weer hele leuke reacties. Onder andere liep ik Karel Pater tegen het lijf. En die beloofde mij plechtig om mij te gaan bellen. En dat had hij ook gedaan. Dus we hadden een heel mooi gesprek, Karel en ik. En Karel zit natuurlijk nu in Amsterdam. Ex-speler moet ik zeggen van Taba. Taba van de tabaks...
Vroeger heette het ook tabak, hè?
Tabak, ja. Taba, daar ben ik ooit eens met onder 17 geweest. En Karel die heeft daar een tijdje gevoetbald en is daar eigenlijk geblesseerd geraakt. En eigenlijk wel heel goed geblesseerd, zodat het voetballen over is. Ik weet niet of er ook nog een plekje voor Legend ooit voor Karel is weggelegd, dat hij dan opgelapt kan worden. Maar in ieder geval was het een leuk gesprek. Paul Blom ook nog even op de app gehad. En het is gewoon leuk om te horen dat ook in die groep jongens dat het goed ontvangen wordt. Had jij nog wat reacties, Philip?
Allemaal, hè? Paul heeft ons volgens mij allemaal geappt.
Dat klopt, ja.
Ja, hè? Ja. Heb jou geappt, ja. En mij geappt? Ja, hartstikke leuk. Ik heb Plompie gesproken, ook helemaal fan van de show. Martijn Geel ligt helemaal in een deuk op de bank. Maurits Bos heeft gereageerd. Rick Bol heeft gereageerd. Ja, jongens, het gaat de goede kant op. Hartstikke leuk.
Ja.
Nou, Bram zei net al even, waar ons schaatsen? En dan,
ik niet, hoor.
Maar goed, weet je, je komt als iemand tegen, maar ja, je herkent ze maar op de schaats met een muts op en een sjaal op. Maar toen hoorde ik ook al een paar keer podcast langskomen. En op een gegeven moment hoorde ik ook, ik moet nog luisteren hoor, Jaap. Dat was vlakbij het troontje. Maar ik ga even terug, maar dat was Lize Reus. En die zei, ja, Erik die heeft al geluisterd gisteren en ik hoorde hem toch lachen een paar keer. Dus ja, ik denk, dat gaat zeker goed. En Lize ging ook zeker luisteren. Erik Reus trouwens 60 geworden vorige week.
Hartstikke. Van de week. Gefeliciteerd, Erik.
Ja, hartstikke mooi. En de vorige aflevering hadden we niet alleen een mooie carnavalseditie, maar hadden we ook een prijsvraag. En de prijsvraag van de vorige aflevering was natuurlijk, ging over de Club Voetbaldagen. En bij de start van de Club Voetbaldagen is er altijd iemand die zich in het pak van de mascotte hijst of wringt. En de prijsvraag was eigenlijk van wie is dat? En het juiste antwoord is daarop Ribo, oftewel Rick Boy. En we hebben 3 inzendingen ontvangen. Een daarvan is Bob Harmsen. Bob had het helaas niet juist. De volgende keer beter, Bob, moeten we dan maar zeggen.
Op het moment dat Bob instuurde, zat hij er wel het dichtst bij.
Ja, hij was de grootste kanshebber inderdaad, Bob. Nou, bedankt voor je inzending in ieder geval. En uiteraard vanuit de Club Voetbaldagen zelf, vrijwilligersclub, het juiste antwoord gegeven door Levi Pater. Levi klom op de app en die heeft het juiste antwoord gegeven dat dus Rick Boy is. En ook Rick die stuurde mij een app van Bram. Ik weet niet of ik mag meedoen, maar het juiste antwoord, ja, dat was ik natuurlijk zelf. Dus Levi, van harte gefeliciteerd met de prijs. En de overheerlijke worst komt zo snel mogelijk jouw kant op. Kan ik nog even aan toevoegen dat er inmiddels 70 aanmeldingen zijn voor de clubvoetbaldagen. En de vroegboekactie, wat inhoudt dat je dus een shirt ontvangt met je naam en een rugnummer, die is uitgesteld tot en met 14 maart. Dus je kunt je nog tot en met 14 maart opgeven voor de clubvoetbaldagen. Nou ja, 3 dagen gezelligheid, voetbal en een gezonde dosis gekheid voor alle jongens en meisjes van 6 tot en met 13 jaar oud. En dat kan je allemaal doen op www.clubvoetbaldagen.nl en dan locatie RK Edo.
Ik zeg doen, Jaap. Opgeven die handel. Volgens mij heb je 2 neefjes.
Ja, zeker, zeker. Die gaan die hebben de afgelopen jaren genoten hoor van die clubvoetbaldagen. Dus, maar mijn zus die betaalt waarschijnlijk gewoon liever het volle pond. En, nee hoor, ik bedoel, ik weet het niet.
Nou ja, in ieder geval is er nog plek. En dat belooft natuurlijk weer geweldig te worden, denk ik. En hebben we nog meer nieuws? Want we hebben gisteren, op het moment van opname, gisteren dus de persconferentie gehad. En daar is toch wel verheugd nieuws ontvangen. Maar ook weer minder verheugd nieuws dus vandaag op de website van de KNVB. Maar de trainingen zijn open voor mensen tot en met 27 jaar.
Leeftijdsdiscriminatie.
Inderdaad. En nou ontplofte de overige senioren trainingsgroeps-app enorm. Want er was ook, dat Patrick en Jaap en Roel en mijzelf, dat wij die leeftijdscategorie, dat wij niet in aanmerking komen voor die training, dat is natuurlijk best wel evident. Maar ook Rick van Gaal, die is volgens mij, die heeft net die leeftijd bereikt of overschreden. Nou ja, goed, ik wacht wel eventjes af.
Ja, Rick mag dus niet meedoen, wat lullig is natuurlijk. En dan denk je, waarom?
Juist hem.
Maar goed, ja, ik vind het jammer. Ik had 29 februari 1972 of zo geboren moeten zijn.
Ja.
Mag ik wel meedoen? Ben je gewoon 12.
Ja. Is niet 1927?
Nee.
Maar geboortejaar?
Nou, ik zocht gewoon de dichtstbijzijnde 29 februari bij mijn geboortedatum.
Maar zag jij het aantal groene kruisjes op die app? Groene vinkjes?
Het was bizar ineens.
Want trainers komen eraan.
Ja, er komen mooie tijden aan voor Edo, denk ik. Want iedereen wil trainen.
Ja, precies. En ik zag ook wat namelijk denk van, oh, wat leuk. Dan zou je zelfs zeg maar ook heel erg graag mee willen doen, maar het is helaaas niet voor ons weggelegd. Maar is training nog wel aan ons besteed?
Waarom niet? Ik bedoel, het is toch hartstikke leuk.
Ja,
maar zolang de kantine zeker, dicht is.
Ja, en zolang er geen wedstrijden zijn, dan kun je toch tegen een balletje trappen.
Ja, dat is ook zo. Nou ja, hopelijk dat bij de volgende persconferentie de leeftijd wordt opgeschroefd naar 52.
1952.
Dan hebben wij een paar die dan niet mee mogen doen, denk ik. In ieder geval Eddie Verveen.
Ja.
Die is ouder en ja, een paar van 52, denk ik. Frans Boots.
Frans, ja. Oké, en dan
Sjaak.
Ja, de competities.
Nou, voor de overige senioren was het natuurlijk eigenlijk al klaar.
Ja.
Dit seizoen geen competitie meer. Maar nu is het ook voor de A-categorie. Dus voor RK Edo 1, RK Edo 2 en Vrouwen 1 wordt de competitie niet uitgespeeld. Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Maar ja, voor Edo 1, jammer. 9 uit 3, dat beloofde natuurlijk veel dit seizoen.
Ja, Frank Krijn, ongeslagen met zijn jongens.
Ja,
dat kan
hij
toch niet zeggen.
Niet alleen ongeslagen, alles gewonnen.
Alles gewonnen.
Dus ja, het is jammer dat we niet weten waar het had kunnen eindigen dit seizoen.
Nou ja, maar ik denk heel veel vertrouwen.
We kunnen het ook positief bekijken. Er verandert niks met de potentiële snelheid waarop Edo de Champions League kan winnen. Want dat blijft gewoon 4 seizoenen, hè?
Dat denk ik wel.
Want ja, via de beker, de districtsbeker win je. Dan is het seizoen 1 en mag je het seizoen daarna meedoen met de KNVB-beker. En als je die wint, mag je met de Europa League meedoen. En als je die wint met de Champions League. Dus met 4 seizoenen kan Edo de Champions League winnen. Dus daar heeft dit geen enkel gevolg.
De mythe heeft al een keer gedraaid hier. Dat muziekdeuntje.
De muziekdeuntje heb je zeker wel eens gedraaid.
Elk jaar met Nieuwjaarsdag. Leuk.
Dus gelukkig heeft het daar geen gevolgen voor. Maar het is wel erg jammer.
Ja, want voor de heren geldt natuurlijk ook voor de vrouwen. Die hadden ook nog niet verloren. Die waren ook heel goed bezig. Stonden in de bovenste regionen. En goed, wat voor de heren geldt ook voor de vrouwen. Die tanken alleen vertrouwen. En dus straks weer lekker trainen, jongens en meisjes. En er weer tegenaan. Ja, en dan toch kunnen we er niet aan voorbij, ook op deze podcast. Maar er was natuurlijk ook treurig nieuws. Philip.
Ja, zeer droevig. Wat me toch wel bezighouden heeft de laatste dagen. Maria Brix overleden. We wisten al dat het niet goed ging. Corona. En uiteindelijk is het fataal geworden.
Ja. Ja, en ook in deze tijd natuurlijk ook het afscheid van mensen die de kans hebben gekregen inderdaad afgelopen zondag om steun te betuigen, sterkte te wensen en dergelijke.
Moeilijk, hè?
Ja.
Ja, ik ben ook even geweest. Ik was wel blij te zien dat Fred er stond.
Ja.
Ik vond dat hij er goed uitzag, dus wat dat betreft.
Absoluut. Een rollercoaster, hoor. Hè? Voor de hele familie.
Zo, zeker.
En dat binnen 4,5 jaar allemaal, wat er allemaal gebeurd is.
Ja, en we hadden het er natuurlijk nog over vorige keer. Van, even voor de luisteraars. We hebben zelf een apparaat gekocht dat we niet meer afhankelijk zijn van Patrick Rust, de muziekschool of iemand anders voor de opnames. En hiermee zijn we ook mobiel, dus we kunnen overal die podcast makkelijk gaan opnemen. En toen hadden we het er nog over, ik weet niet, Philip of Bram die zei het nog, want hoe mooi is het als je gewoon ergens bij iemand op bezoek kan gaan. En ja, toen viel natuurlijk ook meteen de naam bij Fred en Maria aan tafel. Leuke verhalen opdiepen aan de keukentafel op het West. Maar ja, dat gaat met Maria dus helaas niet meer gebeuren.
Nou.
Ja, en Maria en ook Fred natuurlijk. En die heeft haar sporen bij de club natuurlijk toch wel verdiend. Dus we nemen deze podcast even te baat om nog even stil te staan bij Maria.
Maria Brix heeft corona en ligt in het ziekenhuis. Toen ik dat hoorde, was dat flink schrikken. En het rotvirus is haar fataal geworden. Vroeger schrok je er niet van als je weer eens hoorde dat Maria in het ziekenhuis lag. Dat gebeurde immers geregeld. En dat komt eigenlijk omdat ze bij haar geboorte dubbel pech heeft gehad. Maria werd geboren met een klompvoet. En dan is het beste om zo snel mogelijk geopereerd te worden. Tegenwoordig doen ze dat al na 2 weken. Maar als ze naar het ziekenhuis zou worden gebracht, zouden ze erachter komen dat ze Joods was, met alle gevolgen van dien. Het operatieproces is dan ook laat ingezet, waardoor ze meer dan 40 keer is geopereerd. De wieg van Maria stond in de Lepelkruisstraat in Amsterdam, zo'n 200 meter achter Carré. Midden in de Tweede Wereldoorlog, op 22 januari 1943, werd ze geboren. Als Sarah Dreesde kwam ze ter wereld, kind van Joodse ouders, die samen met haar halfzusje 4 maanden na haar geboorte werden omgebracht in het vernietigingskamp Sobibor. Haar ouders hadden kans gezien om haar af te geven aan de buren, maar die buren gaven haar uit angst aan de Duitsers. Sarah kwam in een Joodse crèche terecht tegenover de Hollandse Schouwburg. Door een reddingsactie van de bekende verzetsheld Kees Chardon is ze aan de dood ontsnapt en is ze ondergebracht bij de familie Venselaar in Delft, die haar Maria noemde. Het zeer aangrijpende en bijzondere verhaal van Sarah Dreesde is op internet op diverse websites te lezen. In een interview met de Eendracht in 1992 vertelt Maria er ook over. Daarin vertelt ze ook dat ze al toneel speelde vanaf haar 7e jaar. Ze speelde zelfs in een promotiefilm van Shell. Bij Nieuw Leven, de toneelvereniging van ons dorp, vertolkte ze diverse mooie rollen. En dat deed ze ook bij het Rode Kruistoneel. Het voordeel van haar overstap naar het Rode Kruistoneel vond Maria dat je dan lekker veel opvoeringen had. Wel 30 keer schitterde ze dan met hetzelfde stuk op de planken. Bij Nieuw Leven was het altijd maar een paar keer. En dat vond ze altijd erg jammer. Dat ze ging toneelspelen is niet zo gek. Ze is immers geboren achter Carré. Opgevangen in een crèche tegenover de Hollandse Schouwburg. Maar vooral, vader Venselaar goot het toneelspelen er met de paplepel bij Maria in. Venselaar was acteur, cabaretier en gaf toneelles. Als pianist had hij Jules de Korte. En hij gaf bij hun thuis toneelles aan de gebroeders Lutz. En dat vond Maria maar wat interessant. En dat vind ik dan als sportsingelverzamelaar ook heel erg interessant. Want Luc Lutz zong in 1970, nadat Feyenoord de Wereldcup had gewonnen, dankzij een treffer van Joop van Dalen, het liedje Het Brilletje van Van Dalen, wat geschreven is door Toon Hermans, de hitparade in. En over sportsingels gesproken, als je de Ajaxmars, het clublied van Ajax, tegenwoordig hoort, is de kans het grootst dat je de versie van Fred Wiegman uit 1963 hoort. En juichtoon daveren langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. Wie kent het niet? Maar die Fred Wiegman, die sprak Maria aan op een terras op het Rembrandtsplein in Amsterdam. Hij vond haar enorm lijken op haar moeder, dus hij vroeg, ben jij de dochter van Samuel en Racheltje Dreesde? Toen ze dat bevestigde, zei hij, je vader was een vriend van me. Morgen spreken we af en ga ik je verhalen over je vader en moeder vertellen. Wiegman kwam niet opdagen. Hij was die dag verongelukt. Dat was in 1968 en dat was ook het jaar dat Fred en Maria naar de Goren verhuisden. Olaf was toen al geboren en Rachel volgde in 1970. Het verdriet na het verlies van Olaf, haar oogappel, moet ondraaglijk zijn geweest. En daar kwam het overlijden van schoonzoon Peter nog overheen. Het leven is niet eerlijk. In 1988 hoorde ik voor het eerst de naam Brix. 16 dagen nadat ik op 15-jarige leeftijd toetrad tot de Erke Edo-familie, werd Fred Brix erelid. Het was bij zijn afscheid als voorzitter. 6 jaar was Fred secretaris geweest, waarna hij 6 jaar de spreekwoordelijke hamer hanteerde. Zijn opvolger Ad Groot had de eer om hem tot erelid te benoemen. Ik las dat in de Eendracht die ik destijds altijd spelde. Als nieuwkomer kan een clubblad het aanpassingsproces enorm versnellen. Je leert sneller namen en daardoor mensen kennen. Toen de Eendracht in 1982 voor het eerst verscheen, was Fred al gekozen als voorzitter. Fred begreep dan ook als geen ander wat het belang van een clubblad is. Hij kwam er immers net als ik ook later bij in de Goren en niet voor niets heeft hij jaren in de redactie van ons clubblad gezeten. Ook Maria had aanvankelijk wel aanpassingsproblemen in de Goren. Ze vond het in het begin moeilijk. Er waren weinig winkels, de bussen reden om de 2 uur, maar de mensen waren aardig. Ze ging bij het Vrouwengilde en bij de operette bij Blokdijk in Averhoorn. Dat was een geweldige tijd voor Maria. En niet eens vanwege het zingen, ze kreeg de smaak te pakken van het nazitten en heeft ontzettend veel gelachen met Lea, Wijnand en Ans Schouten. Fred zat al snel bij Erke Edo en bij de zoektocht naar een typiste voor het net opgerichte clubblad zei Fred dan ook, dat doet Maria wel. En Maria deed het. Ze hield het 5 jaar vol, maar moest vanwege haar ziekenhuisopnames ook wel eens verstek laten gaan. Dat valt ook te lezen in de allereerste editie van de rubriek De Pen is aan, die in de tweede jaargang van ons clubblad van start ging. Maria had de eer om de rubriek af te trappen. Zij schreef daarin, daar zit je dan. Moet je een nieuwe rubriek openen? De redactie heeft mij de pen gegeven. Ik zoeken, blijkt het een denkbeeldige pen te zijn. Dus ik zit hier te schrijven. Had ik nu maar die mooie typemachine. Maar die is bij Carla Bos, die nu gelukkig de Eendracht voor mij typt. En die met smart op kopij zit te wachten. En dat wordt, weet ik uit ervaring, altijd op het laatste moment gebracht. Haastwerk, altijd. En wat doet Maria? Juist ja, ook op het nippertje. Nu ik zelf zo zit te schrijven, besef ik ook dat het moeilijk is. Er wordt altijd om kopij gevraagd en dan verwacht je ook dat het komt. Maar als je dan moet schrijven, gaat dat toch niet zo gemakkelijk. Wat mij eerst van het hart moet, is dat ik ontzettend dankbaar ben voor de vele reacties die ik heb gekregen tijdens mijn gedwongen thuiszijn en de kaarten in het ziekenhuis. Die hoeveelheid. Daar kun je 2 plakboeken mee vullen. Vooral als je in het buitenland ligt, tussen haakjes Leiden. Waar je natuurlijk niet zo erg veel bezoek krijgt. Dan is het heerlijk om post te ontvangen. Maria was natuurlijk niet alleen typiste van de Eendracht. Voor het jubileumboek van 2005 heb ik Maria als omroepster geïnterviewd in het boek. En daarin staat een portret van Maria als microfoniste. Eind jaren 70 is ze begonnen met omroepen bij RK Edo. Maria wist niet precies meer wanneer ze was begonnen, maar met Edo 50 in 1980 lag ze ook in het ziekenhuis en toen deed ze het al een tijdje. Ook deed ze omroepwerk bij ziekenomroep Rovos in Horen en was ze te beluisteren op de regionale piratenzender Radio Colibri. Via de radio riep ze op zondagochtenden de RK Edo supporters altijd op om naar de wedstrijd van het vlaggenschip te gaan kijken. Het omroepen bij RK Edo begon met een microfoon in het balhok. Eerst binnen en later buiten, zodat ze de spelers beter in de gaten kon houden als ze het veld op gingen. Oud-trainer Bart Teling gaf haar bij het passeren altijd een tikje op haar schouder uit bijgeloof. In 1998 nam ze plaats in de gloednieuwe geluidscabine die door de Club van 100 in de tribune is gemaakt. Dat was natuurlijk een hele vooruitgang. Ze las altijd vooraf de opstellingen voor en noemde de naam van de scheidsrechter en de grensrechters. En ze begon ook met het noemen van de doelpuntenmakers en bleef daarom de hele wedstrijd op haar post. Maria was een perfectionist op dat gebied. Dat blijkt ook wel uit het feit dat ze voor de wedstrijd tegen ZTS uit Zaandam naar de ZTS-trainer stapte om te vragen hoe ze al die moeilijke Turkse namen moest uitspreken. Toen Maria ermee stopte, namen eerst Marjolein Meerveld en Piet van der Heijden het van haar over, maar al snel kwam Ton Laan alias Tony de Voice en dat was echt een waardige vervanger. Maria zei toen tegen mij, RK Edo betekent heel veel voor me. En dat is wederzijds. En daarom, om Maria te herdenken, wil ik voorstellen om de omroepcabine in de Heddersbouwtribune om te dopen tot Mariakapel. Een vrij bordje aan de buitenkant en binnen een mooi ingelijst portret. Maria is dan wel geboren uit Joodse ouders, maar opgegroeid als Rooms-Katholiek. Al had ze weinig op met het geloof. Maar als iemand deze ludieke actie die het eerbetoon met een knipoog is, zou kunnen waarderen, dan is het Maria wel. Nu zullen velen zich afvragen, is dat niet te veel eer? Er zijn immers talloze mensen die zich meer hebben ingezet voor onze club. Maar zij hebben het dan gewoon niet begrepen en daarom zet ik het nog één keer op een rijtje. Zonder Maria had Fred niet zoveel tijd in RK Edo kunnen steken en was hij nooit erelid geweest. Het enige wat Maria in die tijd van Fred verlangde was dat hij tussen 7:30 en 7:30 thuis was voor het avondeten. Dat uur was heilig. Maria was 5 jaar lang typiste van de Eendracht en ze is meer dan 20 jaar omroepster geweest op de Krom. Niet voor niets is de cabine voor haar gebouwd. Maria maakte jaar in jaar uit de Sinterklaasgedichten voor de club. En bovenal is ze de moeder van Olaf, die hoogstpersoonlijk RK Edo naar het kampioenschap van 1990 schoot. Ruim 2000 jaar geleden schonk Maria de wereld Jezus Christus. Onze Maria schonk ons Olaf, de beste spits die RK Edo ooit heeft gehad. Dan verdien je wel een kapelletje.
Heel mooi, Jaap. Fantastisch.
Ja, dat blijft toch een fascinerend verhaal als je dat allemaal hoort en ook leest. Hè? Want ik heb ook al die stukken ook gelezen die over Maria zijn gepubliceerd, over haar tijd zeg maar in de oorlog. Ja, dat is gewoon...
Kippenvel.
Ja, mooi gedaan.
Absoluut.
Jaap. Ja, nou, en dan heb je dus ook meteen een idee om het hokje, zeg maar, om te dopen tot Mariakapel. En stom toevallig krijg ik dus van de week een mailtje of een berichtje van voorzitter Marien. Want wij zijn in de trotse bezit van een ideeënbus. En die hangt in de kantine. Dus dat is in deze tijd is dat natuurlijk zullen nog niet zo heel veel ideeën worden opgeschreven en gedaan. Maar ja, dat zou zomaar eentje kunnen zijn. En zijn we natuurlijk best wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar in ieder geval vind ik het heel mooi als het gebeurt. Ja, en dan nu is het wel weer tijd voor wat vrolijkheid in deze podcast. En ja, we hebben al wat bijnamen voorbij horen komen, waaronder dus Ribo, dat is dus Rick Boy. En ook liet Jaap de naam Tony the Voice ontvallen. En dat is natuurlijk Ton Laan, onze huidige omroeper, die klus samen met Patrick natuurlijk goed klaart. En zijn we aangekomen bij onze hele mooie rubriek.
Is hij weer? Ja, Bram, je had het al even over. Bijnamen. De laatste aflevering zijn diverse bijnamen voorbijgekomen. Vorige week of vorige keer de bijnamen. Scheermes hadden we het over. Pino. Dus ja, ik heb nu de categorie bijnamen. De beste bijnamen waarmee ik gevoetbald heb.
De beste elf zonder Flippie zelf.
Ik ben benieuwd.
Bijnamen. Heb jij een bijnaam, Jaap?
Nou, de allereerste podcast aflevering van de Jongens van de Gestampte podcast, toen werd ik geïntroduceerd door Bram en die noemde mij Junkie SL.
Ja.
En Bram? Ja, is dat een bijnaam die zeg maar in het hele dorp gemeen goed is?
Wel nee hoor, dat is absoluut niet waar. Weet je hoe ik daaraan kom? Kun je misschien wel even vertellen. Ik heb in een ver verleden in RK Edo 4 en 3 gevoetbald in het Laan en Buizen team. En dan was Bram Laan nog wel eens de schrijver van de stukjes. En die schreef kom kijken. En dan zei hij naar de slidings van Ari en de Sexy Legs van Jaap. Mm-hmm. En Sexy Legs, als je dat afkort, is SL. En je had natuurlijk de DJ Tom Holkenborg, beter bekend als Junkie XL. En ik belandde ooit eens in het ziekenhuis nadat iemand iets in mijn glas gedaan had.
Sorry.
Op de hartbewaking, sorry zegt
hij. Ja.
En toen noemde Spencer, die noemde mij Junkie.
Nog een bijnaam, Spencer.
Spencer noemde mij Junkie. En zo is Junkie SL eigenlijk dan ontstaan, ja. Waar die SL dus voor Sexy Leg staat.
Maar zo Spencer, weet je wel, ik denk dat iedereen als we het over Spencer hebben, dat we weten wie we daarmee bedoelen. En dat is ook een beetje mijn categorie nu.
Ja.
He, ik wil ook starten straks. Dan noem ik de bijnaam. En dan mogen jullie om de beurt, of wie het is, kom wie het is, maat, reageren van wie is dat? Als het goed is, moeten jullie dat gelijk weten. Dus ik trap af met Benny.
Ja, Benny. Dat is zeker een bijnaam die je over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar nog hoort. En dat is denk ik wel een heel belangrijk kenmerk van een goede bijnaam. Je hebt natuurlijk binnen vriendengroepen heb je natuurlijk de onderlinge bijnamen die worden genoemd. Maar Benny, en ik denk, ik heb het vermoeden, de andere 10 ook. Dat zijn echt bijnamen van wie je zelfs afvraagt van ja, wie steekt daarachter? Maar ja, Jaap, nou ja,
wij hebben allebei met Benny gevoetbald. Het gaat hier natuurlijk om Benny McCarthy. Oh nee, om Jasper Bakker.
Jasper Bakker, zeker. Ja. Zowel als keeper als spits. Want beide, ja, ken je toch vrij redelijk, moet ik zeggen. Als hij het goed zou kunnen, dan had hij wel het eerste gehaald. Eerste heb je gehaald als keeper.
Ik weet niet of het zijn debuut was, maar ik ben bij
SCW uit, hè?
KSV uit 0-0, Tim Koning passeerde volgens mij Tim Pronk en Kees Heemskerk. En die zette Benny zomaar ineens in het eerste.
Oké.
En ja, natuurlijk deed hij het goed, 0-0. Ik weet nog een momentje voor de tribune, dus halverwege zijn eigen helft. Helemaal aan de zijlijn was hij uitgekomen om nog een bal weg te trappen. Dat je denkt, wat doe je nu? Maar ja, nee, hij deed het toen hartstikke goed.
Benny, ja, een goede trap, Benny.
Ja. Zeker, en later ook bij ons als spits volgens mij toch ook wel...
Ik weet nog dat
Benny...
Ja, hij kon zeker, hij scoorde makkelijk ook hoor.
Ja,
maar ik heb er ooit voor gezorgd dat hij een rode kaart kreeg. Ja. Uit bij Woudia. Ik was geblesseerd en Bram was volgens mij de coach toen. Misschien ook wel geblesseerd of wel andere reden waarom hij niet meedeed.
Vast.
Maar... uit bij Woudia en het stond volgens mij 1-1... En Benny kreeg een gele kaart van de scheidsrechter. Nou ja, en dan moet je 10 minuten naar de kant. Dat is de regel. Die was volgens mij toen net ingesteld. En ik druk op mijn telefoon de stopwatch in. En precies na 10 minuten doet de scheidsrechter met zijn hand zo van kom maar. Dus toen mocht Benny er weer in. En vervolgens kreeg er een speler van Woudia een gele kaart. En ik klok weer. En na 7 minuten zegt de scheids kom maar. Maar hij komt het veld in speren omdat de scheids zo deed. Het spel lag niet eens stil. En hij scoort. Hij gaat diep, hij krijgt de bal en hij schiet hem erin. Ah, joh. En ik zeg, scheids, het is 7 minuten. Hoe kan dat? Nou ja, en Benny ziet dat, die hoort dat. En die gaat de keer tegen die scheidsrechter. En die kreeg zijn tweede gele kaart. Maar ja, weet je... Ja, je hoort wel eens natuurlijk dat de scheidsrechters gemolesteerd worden of zoiets. En dat kan niet. Het mag absoluut natuurlijk niet. Maar in dit soort gevallen, ja, als je een opvliegend karakter hebt, dan kan ik me wel voorstellen dat het af en toe gebeurt. Want dit is gewoon vals spelen.
Ja.
Waarom wel 10 minuten exact bij ons en dan 7 minuten, terwijl ik heb het gewoon geklokt. En dan, ja, en daardoor krijg je ook nog een doelpunt tegen. Ja, dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan om je te beheersen.
Thuissluiter.
Maar Benny beheerste zich wel. Dus er waren geen gevaarlijke situaties.
Nou, maar
dat was wel rood.
Nou, maar dat schuim stond op zijn lippen, hoor.
Ja, ja, ja.
En gelukkig gebeurt er niks. En Korrel de Dekker, die we natuurlijk allemaal kennen, die stond langs de lijn te kijken bij Woudia. En nou ja, die kwam na de wedstrijd nog naar me toe. En het was de eerlijkste scheidsrechter die ze hadden. Dus dat kon niet dat hij na 7 minuten zei, kom maar in. Maar Bram, ik liet het aan jou nog zien. Het was echt 7 minuten.
Ja.
Dus, nou ja, goed.
Ik ga door naar de bijnaam Steen.
Steen.
Niet te verwarren met Stien, hè?
Nee, Steen.
Ja, ik weet over wie we het hebben. Maar bij Dynamo, daar hebben ze Stien, Jeroen Steenmeijer. En zijn broer Wouter, weet je hoe ze die noemen? Kiezel.
Kiezelsteen.
Nee, maar in dit geval, Bram. Nou,
ja, Bram, mijn naamgenoot, Bram Schouten. Ja, nou, daar kunnen we ook een mooi boek over schrijven, over die man.
Ajax ziet, hè?
Ajax ziet, natuurlijk.
Een hart en nieren.
Ja.
Ja, dat is wel mooi, nu over Ajax begint. Ik was een keer een ontmoeting en toen op vrijdagavond en toen was het bingo voor Kika. En die hele zaal die zit vol en ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Allemaal serieus aan het bingoën. En daar zaten ook Bram Schouten en Patrick Boots, denk ik.
Joeg.
En ja, precies.
Joeg, bijna. Ja.
En ja, op een gegeven moment heeft Patrick Boots, die heeft bingo. Maar ja, dat wist hij natuurlijk. Die had een valse bingo bewust. En die ging daar Mijn Stad van Danny de Munk zingen. Amsterdam is poep op de stoep en haat in de straat.
Je bent op je hoede.
Vooral 's avonds laat.
Dansen bij Jansen.
Kapsones in Zuid.
En Steen door de Raad.
Precies. Nou ja, goed dat. En vervolgens heeft Bram Schouten ook valse bingo. Tot ergernis van de organisatie en de mensen in de zaal.
Die fanatieke bingo.
Die gingen ook weer Amsterdam is poep op de stoep zingen. Nou, fantastisch. Echt, heb ik echt gelachen.
Mooi sfeertje.
Maar Bram die heeft natuurlijk ook wel een schitterend wapenfeit op zijn palmaris staan.
Ja, hij, dat is ook wel iets wat uniek is. En
niet
voor
alleen
Edo, voor Erke Edo is dat natuurlijk helemaal bijzonder.
Ja, en niet alleen chef-kok in Stockholm. Want Bram is in 2013 uitgeroepen tot amateurvoetballer van het jaar.
Ja, dat klopt. Ik heb toen nog een stukje geschreven en ook op internet opgeroepen om op Bram te stemmen.
En
dat
hij
heeft
er
ongetwijfeld toe bijgedragen. Maar ja, en, ja, terecht man. Hij schoot de een naar de andere bal erin. En hij was ook overtuigd van zijn kunnen. Wat dat betreft is de gemiste kans dat hij nooit in Edo 1 heeft gestaan in de spits.
Denk ik ook.
Maar goed.
Hij kon altijd een hoog doelpunt gemiddelde overleggen qua aantal speelminuten. Want ja, Bram die ging altijd de klus even klaren en dan kwam hij erin. Meestal basisplaatsen schiet hij er 2 of 3 in en dan ging hij er weer uit. Dus wij konden altijd wel een beroep doen op Bram. En nou ja, goed, amateurvoetballer van het jaar. En daar waren we natuurlijk ook als RK Edo enorm trots op.
En hij had niet de minste concurrentie natuurlijk.
Hij had concurrentie inderdaad van... onder andere, moet ik zeggen, Pieter Bas den Hartig. En Pieter Bas den Hartig is toch werkelijk wel een fenomeen in Broek op Lange Dijk.
Ik ben voor de krant wel een paar keer bij Bol geweest op zaterdag. Maar ja, die schoot ze er erg makkelijk in. Hè?
Ja.
Echt een spits. Echt een spits. Een beetje Philip de Rooij wel. Kappen draaien en schieten. En altijd raak. Goed schot.
Dus ik vertel, ik heb dat opgezocht inderdaad van Bram. En ik kwam erachter dat Pieter Bas een van zijn concurrenten was. En toen had Pieter Bas, ik vertelde over onze podcast. Hij zegt, nou, ik heb nog een hele leuke anekdote. Want Pieter Bas, die kwam op een gegeven moment kwam hij bij de Koninklijke HFC terecht in het eerste. Dat speelde toen divisie.
Hij heeft ook nog gescoord tegen Heracles, volgens mij.
Hij scoorde tegen Heracles. Staat ook Filippi op YouTube, inderdaad. En ze moesten het met voor de beker moesten ze tegen IJsselmeervogels. De topklasse was verdeeld in zaterdag en zondag, dus dat gebeurde niet zo heel vaak. En ze waren natuurlijk wel op hun hoede, want in de top van de zaterdag amateurs was IJsselmeervals natuurlijk wel een bekende naam. Dus dat zou een stevig bekerpotje worden. Dus zij met de bus op een doordeweekse avond naar Spakenburg, naar de Westmaat. Mooi complex, zaterdag amateurvoetbal ademt. En uiteindelijk gingen ze de warming-up doen. En hadden ze een vorm bij HFC dat ze lange ballen door de lucht naar elkaar toespeelden. En zo met de kaats erin en alles. En Pieter Bas was een beetje een klassieke spits. Stond niet heel erg bekend om zijn fluwele traptechniek. Zeker niet bij HFC, waar ze allemaal gouden voetjes hadden volgens Pieter Bas. Hij kon wel hard schieten. Dus die oefeningen gebruikte hij om zijn dozen van zijn voeten af te schieten. Dus hij had een hele mooie strakke peer in zijn hoofd. Een beetje risico erin. En zo op het stropdassie. Hij geeft die bal een hengst. Hij raakt hem heel goed. Mooi strak, maar een beetje uit richting. En juist op datzelfde moment staat de trainer van IJsselmeervogels, Frans Adelaar. Die staat een interview af te nemen. En er worden wat vragen gesteld. En die peer van Pieter Bas, die belandt boven op het hoofd van Frans Adelaar. En die gooit er natuurlijk meteen wat vloeken uit. En elke keer als er bij het voetbalprogramma, of het programma Veronica Inside, als er iemand een bal in zijn gezicht krijgt, wordt dat fragment weer afgespeeld. Dus zijn wij er ook meteen achter wie daar de afzender van was. En ze hadden schitterende shirts, hadden ze bij de Koninklijke HFC. En ik heb er eentje van Pieter Bas mogen ontvangen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Ze wonnen trouwens met 1-0 daar, Koninklijke HFC.
En daar heeft dus onze steen van gewonnen, hè?
Onze steen, Bram Schouten.
Kijk. Klit.
Nou, dat is er ook een van Bram, hoor. Ik heb ook met Klit gevoetbald. Een beetje een clown op doel altijd, of niet?
Ja, Klit die had natuurlijk ook een deftige naam. Dat was de Kietelaar. En Klit was natuurlijk bij het ontstaan van toen het vriendenteam RK Edo 4, was hij gewoon onze keeper. En inderdaad, keepers wordt er wel eens wat van beweerd. En Kietelaar die vormde daar eigenlijk helemaal geen uitzondering op. Want die kwam op zondagochtend wel eens het veld op. En dat vertelde hij in de kleedkamer. Jongens, het is gisteravond niet helemaal goed gegaan. Ik ga vandaag niet duiken. Hij weigerde vervolgens ook gewoon naar de hoek te gaan. Maar gelukkig hadden wij voldoende kwaliteit op het veld, dat het ons ook niet heel veel puntverlies opleverde. Maar Klit is zeker een
ik heb zijn echte naam nog niet gehoord.
Erik Groot juist. Van Gerard. Ja. Ja,
bij mij stond hij altijd veel bij FC Koning op doel.
Ja.
Ik heb op het veld niet heel veel met Klit gevoetbald, maar in de zaal wel.
Ja.
Prima keeper hoor.
Zeker.
Ad van de Wiel.
Ja, daar heb ik ook nog meegevoetbald. Af en toe in de jeugd zelfs. Het gaat natuurlijk om Marco Bakker.
Marco Bakker, ja.
En in derde. En af en toe doet hij nog met ons mee. Ook het eerste van Edo natuurlijk gevoetbald.
Kamasutra, oproepkracht, zeker.
Je hebt vorig seizoen nog met ons meegedaan. Toen hadden we geen keeper. En toen vroeg ik of Ad van de Wiel bij ons op doel wilde.
Hoe komt hij eigenlijk aan die bijnaam, Ad van de Wiel? Dat weet ik niet.
Nou ja, Ad van de Wiel was natuurlijk een spits van RKC, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja, ja.
Maar waarom?
Gelijkenissen misschien?
Durf het niet te zeggen. Ik denk het. Moeten ze bij de Blauwe Geit gaan we dat even navragen.
En als ik dan naar Ad van de Wiel, dan wil ik ook gelijk Kuiper.
Kuiper, ja. Zelfde groep.
Wie is dat?
Ja. Dat is Ronald Bakker.
Ronald Bakker. Kuipertje.
Ja, van Jaap.
Het verhaal ging dat zowel Marco Bakker als Ronald Bakker, zijn natuurlijk neven van elkaar. Die werden tijdens Middenbeemse kermis een beetje baldadig en een beetje rottigheid uithalen op hete daad betrapt door de politie.
En alle twee in hun kraag gevat en mee het busje in. Toen zegt de politie tegen Ronald, wat is jouw naam? Maar Ronald dacht, ja, ik ga mijn naam niet zeggen, bekijk het maar. Dus Ronald zegt, ik ben Kuiper. Oké, zegt de politie. En toen zei Marco Bakker, toen vroegen ze aan Marco Bakker, en hoe heet jij? Ja, Ronald Bakker, zegt hij. Maar ja, Ronald durfde toen niet te zeggen dat hij een valse naam opgegeven had of zo. Maar sindsdien is het dus Kuiper. He, buurman Kuiper, daar komt de bijnaam Kuiper.
Ja, buurman Kuiper.
Ik vind het een fantastische bijnaam, leuk.
Ja.
Tarfo. Wie is dat?
Ja, daar heb ik Sporadis ook wel mee gevoetbald natuurlijk.
Ja, hij heeft nog in de selectie gevoetbald. Tweede.
Klopt,
ik denk niet dat het seizoen afgemaakt heb. Denk niet dat hij het seizoen afgemaakt heb. Of misschien wel.
Ik denk nog wel dat hij toen een verschrikkelijk goede voorbereiding draaide of zo.
Ja,
hij was al snel.
Wie is Tarwo, Bram?
Dat is André Braas.
André Braas, zeker.
Ja. Werd hij ook niet Tita genoemd?
Tita werd hij ook al genoemd. Maar waarom weet ik ook niet. En Tarwo, denk ik dat het te maken heeft met de bakkerij.
Ja.
Tarwo brood. Ja, Tarwo is het oudste bestaande broodmerk van Nederland.
Aha.
Dat Tarwo, dat is het tarwebrood, die T-A-R. En Vo komt van Vos. Dat was de molenaar die vroeger het meel leverde en maalde.
Leuk. Vandaar de bijnaam Tarwo.
En natuurlijk man van Debbie.
Debbie Wijnker, zeker.
Lady Legend hier ja. Op nieuwjaars, tijdens voor de nieuwjaarsreceptie basisplaats, denk ik, in de nieuwjaarswedstrijd.
Absoluut. Tarwo, André Braas. Ik ga door naar... Skuimpie. Wie is dat? Jaap.
Ja, dat is Kevin Berghout.
Kevin.
Ik weet nog dat iedereen noemde hem altijd Skuim.
Ja, waarom weet ik ook niet.
En toen had een paar jaar geleden, achter de laatste pagina van Voetbal International, heeft Nico Dijkshoorn een column. En die had een column over Kevin.
Ja,
Skuim.
Onze Kevin Skuim.
Ik heb dat stuk gevonden. En wat Nico Dijkshoorn schrijft, dat er in september... Nou weet ik helemaal niet of er eigenlijk een verband is tussen Kevin Berghout en Schuimpie. Maar Kevin Schuim, dat was een kopsterke spits met een hazellip. Oftewel de nieuwe spits die nog niemand kent. En ja, nou weet ik niet of dat inderdaad verband heeft met het feit dat Kevin nu Schuimpie genoemd wordt. Of... Wat dan ook, maar het is natuurlijk wel een bijnaam die over 10, 20 jaar nog, nog blijft hangen, denk ik.
Ze noemden hem al lang al Schuim.
Oh, nou, Schuim. Dat is dan wel heel erg toevallig.
En toen zag ik dit en toen heb ik dat volgens mij nog op internet gezet of ik weet niet meer precies.
Maar wie weet dan waarom hij Schuim genoemd werd?
Nee, ik heb geen idee.
Want ik vind het wel heel jammer dat hij niet meer voetbalt. In ieder geval niet in de selectie.
Ik wist niet eens dat hij gestopt was met de selectie. Ja. Vorig jaar stond hij toch nog wel in de selectie.
Af en toe was ook een soort oproepkracht.
Hij was snel. En ik vond wel, want ik heb een keer alles op bij de training op doel gestaan. En dan met afrondvormen, dat hij schoot wel altijd tussen de palen. En dat doen de meesten niet.
Van het vangnet.
Als jij gewoon als niet-keeper op doel gaat staan tijdens afrondvormen, dan heb je het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Maar Kevin die schoot dan wel altijd wel tussen de palen.
Heb je nooit bij mij op doel gestaan dan?
In
die tijd niet. Durfde je niet, hè? Spijker. Wie is dat? Zijn er misschien wel meer, denk ik, maar wie bedoel ik ermee? Spijker.
Nou, volgens mij Peter de Dekker.
Peter de Dekker, juist.
Klopt, inderdaad. Ja, kampioen met Edo 4. Toch. Hebben wij Peter toen ook... In de groep gehad dat we toen kampioen werden met RK Edo 4.
Ja, toen zat ik daar niet in, Bram. Dus,
nee. Dus rechtsbuiten, hard rennen en scoren. Hard werken ook, vond ik. Hij liet eigenlijk nooit echt verstek gaan.
Nee, denk ik ook niet.
En, zo'n van.
Albert.
Ik weet nog, een paar jaar geleden zat hij dus bij ons bij 45 plus. En toen moesten we uit bij Kwiek. En Bram deed volgens mij ook mee. En Peter, de spijker, die moest links half. En op een gegeven moment staat de hele tijd rechts buiten. En toen ben jij volgens mij gewoon uit jezelf, is Bram uit zichzelf naar links gegaan, man. Maar ja, je kon Peter wel als mandekker Ja, heel hoor. Goed gebruik. Hij heeft Erik Bunk volgens mij nog wel eens uit de wedstrijd gespeeld. Die werd helemaal gek van hem hier tegen Kriek veteranen. Maar ja, dat was Peter. Ook volgens mij vorig jaar gestopt.
Verhuisd ook, hè? Terug naar waar zijn vrouw vandaan kwam, geloof ik. Of zijn Hoorn, ja. Of in Hoorn, ik weet het niet. Ik weet niet precies. Ik maar ja, Spijker niet. Is inderdaad Peter de Dekker. En ik heb hier staan. Viva!
Viva.
Viva. Wie is dat, Jaap? Weet jij het?
Ja, natuurlijk. Ik heb met Viva ook nog in het derde gevoetbald. Oh, ja. Een jaar of twee jaar. Dat was altijd wel lachen. En Viva is een echte trouwe koggepopquizzer. Die ik natuurlijk ook altijd organiseer. Dus ja, Viva. Die eigenlijk moet ik wel nadenken. Hoe heet hij ook weer? Maar dat is natuurlijk gewoon Robin Wever.
Juist. Ze hebben hem ook gewoon een keer gewonnen, hè? De koggepopquiz.
Ongetwijfeld.
Robin?
Jazeker.
Met wie?
Ja, met Jeffrey.
Sowieso Jeffrey Punt. Die is wel goed ook.
Okay.
En Viva is ook goed hoor. Weet een hoop. En Barry natuurlijk.
Barry Wever.
Lars.
Ja, ik vind het wel een fantastische familie. Familie Wever. En dan moet ik ook een beetje aan Jerry denken natuurlijk. En Jerry was vroeger bevriend met Robin. Robin Roet. En het waren natuurlijk buurjongens. Buurtjongens. Ene straat, andere straat. Maar op een gegeven moment kwamen ze op het fantastische idee om te gaan spijbelen. Ik denk dat ze een jaar of 13 waren. En ze gingen spijbelen. De ouders waren al vroeg naar het werk toe. En Jerry zou naar Robin toe komen. En dan zouden ze samen de KTS bellen. En zo geschiedde. Dus die telefoon gepakt. Hallo. U spreekt met Roet. Robin is vandaag ziek. Oké, ik geef het door. Toen snel op de fiets naar het huis van Jerry. Waar Robin ging bellen. Namens de vader van Jerry. Hallo, met Wever. Jerry is vandaag ziek. Oké, ik geef het door. Maar ja, school ging verifiëren om te kijken of het echt waar was. Dus hun snel weer op de terug naar het huis van Robin, waar de telefoon ging. Dus Jerry neemt die telefoon op en zegt, hallo. En die school vraagt, hallo, spreek ik met Roet? Nee, met Jerry. Dus toen waren echt alle twee een beetje op heterdaad betrapt. Nou, ze moesten fietsen als brugman om toch nog op tijd op school aan te komen. Ik blijf het een fantastisch verhaal vinden. Heerlijk. Viva, familie Wever.
Ja, Robin is overigens ook geleider van een jeugdteam.
Dame, ja, de meisjes.
Ja.
Ja. En, ja.
Ze doen het altijd erg goed met een grote clubactie.
Leuk.
Lotenverkoop.
Ja.
Dus zijn we super blij mee.
Ja, wel jammer dat Robin iets eerder gestopt is dan zijn vader met voetballen.
Ja, daarom hebben we de hele tijd... ik ken Taam nog uit het vierde elftal, wat gesponsord werd door restaurant Bamboe, de Chinees.
En dat dan die Amerikaan, die slee, wat was het, Cadillac,
denk ik,
van Perry en
Marcel Bierhader. Ja, legendarisch.
Die foto ervoor, ja.
Ja, met z'n allen in één auto naar een uitwedstrijd.
Ja, ik heb ook wel getraind over een senior met Taam. Die kwam altijd trouw op de training.
Ja, ja, leuk. Maar ik ga door. En deze weten jullie ook alle twee. Pico.
Pico.
Wie is Pico?
Nou ja, dat is de ontwerper.
Van ons logo.
Van ons logo.
Ja. Wist hij toch weer even heel snel voor elkaar te boksen, niet?
Ja. Wij hadden een podcast opgenomen. De eerste. En we deden het gewoon maar. En dan moet je iets gewoon uploaden op internet. En hadden we moet je een logo hebben. Ik denk, shit man. Dus ja, snel Carlo gevraagd. En binnen no time hadden we dit logo.
Leuk.
Dus ja, dat is klasse.
Pico.
Maar Carlo heet natuurlijk Pico. En wat een hoop mensen misschien niet weten, dat komt omdat je Carlo Picorni had. Die bij de slag bij Beverwijk,
Ajax
supporter, om het leven is gekomen.
Carlo Picorni.
Ajax Feyenoord clash.
Ja.
En zo komt hij eigenlijk aan Pico. De eerste vier letters van Picorni en Carlo en Carlo. Ja.
Ja.
Je moet een bijnaam hebben, maar dat groeit. En op een gegeven moment heet je zo.
Ja, hij is natuurlijk ook groot animator toen geweest van die RK Edo Gala feest.
RK Edo 6.
Met Edo 6
met Gala. Alle toeters en bellen eromheen.
Lee Towers in de Houten Herberg.
Sleep Towers was in Dolleburg.
Was hij in Dolleburg? Oké. Okay, ja, dus het begon in de Houten.
Het eerste was in de Houten. Dat was misschien nog wel de leukste, eerlijk gezegd. Maar daarna was het ook leuk, hoor. Maar bij Medley Towers was het met eten en alles voor mensen die wat meer betaalden.
Ja, casino.
In het voorcafé, of Eetcafé 70 nu dus, zeg maar.
Ja.
De Houten.
En later ook. Was het toch bij...
Is overal geweest, denk ik.
Dijk, drie locaties.
Het slipje van Katja Schuurman.
Werd geveild.
Jaap, heb je hem nog of niet?
Ik heb hem niet gekocht.
Oh, maar je hebt hem wel. Onder je kussen.
Nee hoor, flip dat niet.
Okay.
Nou, dat was natuurlijk een team wat helemaal bol stond van de bijnamen.
Ja.
De Goe en noem ze maar op.
De Champ.
Weaver, Champ.
Guan.
Ja.
Balboa.
Ja. Maar ja, die zijn niet zo
ingeburgerd
als deze. Want je komt niet zomaar in de beste elf zonder Flippie zelf.
Nee, ik moet er nog één, Bram. Dus daar wil ik ook mee afsluiten dan. En dat is gewoon Ad.
Ad.
Niet Ad van der Wiel?
Ad.
Ad.
Wie is Ad?
Adje.
Adje.
Bjorn.
Ja?
Bjorn Klaver.
Bjorn Klaver.
Ja. En Ad die kan vreselijk goed hakken. Die is van de happy hardcore.
Ja.
En ik heb beelden gezien van Ad. Ja, die is daar gewoon echt enorm bedreven in. En ja, waarom heet die Ad? Omdat die... enorme gelijkenissen heeft met die knakker van...
Paul de Leeuw.
Paul de Leeuw, ja.
Ja.
En Ad heeft volgens mij afgelopen jaar in de selectie gespeeld. Maar volgens mij geblesseerd geraakt. Dus...
Vorig jaar stond hij in tweede dat ik een keertje mocht doen.
Ja.
En, stond hij rechts back en ik rechts half.
Ja, is ervoor gegaan, Ad.
Ik dacht dat de voorhoedenspeler was.
Hij was ook bij ons, als hij meedeed wel eens, in het vierde denk ik.
Klopt.
Toen stond hij voorin. Hij was ook snel. En, maar
ja.
Kijk, er zijn natuurlijk wel meer voorhoedenspelers die later worden omgevormd tot verdediger.
Is toch wel leuk daar bij de familie Klaver. Je hebt je Pino.
Ja.
Hè? En heb je Ad. En heb je Bandiet.
Ja.
Nou, maar dat is dan gelijk een mooi Nifra-bruggetje van Ad naar Pino. Vorige keer hadden we natuurlijk al over Pino, die in jouw carnavalskrakers stond.
Ja.
Maar over Jarno, de broer van Ad, heb ik nog eens een keer een mooi verhaal geschreven. En in de rubriek die we vorige keer maar omgedoopt hebben tot Tikkie Terug, Jaap.
Tikkie Terug, Jaap.
Ja. Zal ik die nu even voordragen. Ja, en dat verhaal over Jarno, dat schreef ik op 3 december 2018. El Giardinero, de tuinman. Ik moet het toch maar weer eens hebben over Jarno, de man met de vele bijnamen. Pino, de schrik van de fruittuin. El Giardinero, de stoelensloper. Klavertje bier, Sjaak Afhaak. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je hem noemt. Vorig seizoen viel hij nog in de prijzen. Hij kreeg de Sjaak Afhaak trofee 2017-2018 en die haak hangt prominent in zijn 2-onderhengkapwoning in de buitenplaats. Zo trots als een klavertje met 4 blaadjes was hij met zijn prijs. En hij doet er dit seizoen echt alles aan om die Sjaak Afhaak titel te prolongeren. Als zijn kinderen deze tijd hoor de wind waait door de bomen zingen, pakt Jarno al zijn telefoon om te vertellen dat hij er zondag weer niet bij is. Wij verwijten hem dat natuurlijk graag, maar hij kan er echt niets aan doen. Hij heeft nu eenmaal een blaadjestrauma opgelopen in zijn puberteit. Als Maud, Sophie en Roos hoor de wind waait door de bomen zingen, voor de schoorsteen trekt Jarno direct zijn tuinkloffie aan om de bladeren te gaan harken. Het is een Pavlov-reactie waar hij mee moet leren leven. Sneu, maar waar. Jarno moet eigenlijk hulp zoeken en op een sofa liggend zijn verhaal doen aan een psychiater. Maar dan zouden er wel eens dingen naar buiten kunnen komen die in de familie Klaver niet zo goed zouden vallen. Toen Dirk Braas stopte met voetballen, hadden we bij Erke Edo-veteranen een nieuwe schoffelaar nodig. En heb je het over schoffelen, dan kom je uit bij Jarno. Hij is immers tuinman van beroep en de schrik van de fruittuin. Die kom je liever niet tegen in het veld. Jarno kent namelijk geen genade of je nou onkruid, stadionstoel of voetballer van Kwiek 78 bent. Jarno sloopt je. Dat zit nu eenmaal in de aard van het beestje en dat begon al op jonge leeftijd. Het moet vroeger nogal een toestand geweest zijn bij de Klavers thuis. Maar het incident is in de familiedoofpot gestopt en met de mantel der liefde bedekt. Want je denkt toch zeker niet dat broer Niels met dat armpje is geboren. Wie Jarno kent, weet wel beter. Als hij zijn tanden ergens inzet, laat hij niet meer los. Arme Niels. Vanaf dat moment is vader Jan behoorlijk streng gaan optreden om zijn opstandige en eigenwijze zoons enigszins in toom te kunnen houden. Als het herfst was en de wind door de bomen waaide, keek Jan uit het raam en riep naar zijn oudste zoon: Jarno, ruim jij die vieze blaadjes eens op? Jarno dacht dan: shit, hij heeft ze gevonden, en rende naar zijn kamer om ze op een andere plek te verstoppen. Als Jan een half uur later constateerde dat Jarno nog steeds niet in de tuin was, brak de pleuris uit. Heel de pastoor Lemeerstraat kon dan meegenieten en om dat weer enigszins goed te maken, moest Jarno niet alleen de eigen tuin van de herfstbladeren ontdoen, maar ook de andere tuinen in de straat. Hij kreeg dat vak hierdoor zo goed onder de knie dat hij er zijn beroep van heeft gemaakt. Het was een klein wonder dat Jarno gisteren tegen Graspers zomaar weer eens van de partij was. Hij was gisteren namelijk precies 12,5 jaar getrouwd. Bij binnenkomst in de kantine zag je aan zijn hoofd dat er iets was. Hij was zichzelf niet en Bok zag er reinig. Zou zijn huwelijk nog wel goed zijn? Normaliter is zo'n jubileum toch wel aanleiding genoeg voor Jarno om niet te gaan voetballen. Vrouw Lydia kwam echter gewoon kijken hoe wij met 0-1 werden verslagen. Dus dat verklaarde zijn chagrijnigheid niet. Het was de wanprestatie van AZ die Jarno dwars zat. En dat humeur wordt pas weer beter als Van der Brom moet vertrekken. Want Jarno is een Van der Brom oudroeper van het eerste uur. Voor Jarno is het hopen dat AZ die knoop voor zaterdag doorhakt. Want dan vindt het 12,5-jarig huwelijksfeest plaats. En dan kun je niet chagrijnig zijn. Als AZ Van der Brom niet ontslaat, gaat hij het op zijn eigen feest op een zuipen zetten om de chagrijnigheid te verdrijven. En daarom meldde hij zich vandaag alvast af voor de wedstrijd van aanstaande zondag bij Kwik 78. Zo kennen we hem weer.
Mooi. Pino. En ook Ad natuurlijk, hè, want daar sloten we de beste elf zonder Flippy zelf mee af. De spelregels kennen we natuurlijk wel. Uiteindelijk aan het einde van een reeks komt er een elftal uit de bus van Flippy rollen met de beste spelers met wie hij gevoetbald heeft. En deze keer is het thema bijnaam aangepakt. En er zitten natuurlijk wel wat mensen te luisteren die denken, ja, maar ik heb toch ook een bijnaam? En dan hebben we nog eventjes een kleine ronde gedaan door mensen die dan zeg maar op de reservebank zijn beland. Ik heb hier bijvoorbeeld bij de jeugd of bij de huidige selectie opkomende jongens. Ken ik alleen Del. Zeggen jullie de bijnaam Del wat? Nou, die moet dan dus nog inburgeren. Dat is Tim Dekker. En Tim heeft die naam ooit eens verdiend dat hij op een ochtendsessie Formule 1 kijken. Ik geloof een hele doos frikandellen op had. Tim die heeft een klein broertje en dat is Chris, voetbalt in de onder 19 en die noemen ze Mini Del.
Dat is een beetje de knaks, Mini Knaks.
Ja, inderdaad, of de Steen Kiesel, inderdaad. En Joeg hebben we al gehad. Snikkel. Rick Hart. Koeken. Rick Bakker.
Koekenbakker.
Spetter. Kennen we wel natuurlijk.
Zeker, Patrick Verweert.
Ja, die had een mooi plekje op de bank ook. Spencer hebben we ook al gehad.
Spencer, Frank Koning.
Ja. Bob speelt in de onder 19-1. Ik dacht dat het... Wie is nou weer Bob? Maar dat is Sam Plaquet, de zoon van Bas. Ze hebben het over Bob, maar we hadden geen Bob op het formulier staan. Dus ik was een beetje de weg kwijt. Dus en dan is het nu tijd... voor de prijsvraag. Want we gaan weer een overheerlijke worst langsbrengen bij iemand die deze vraag voor ons kan beantwoorden. En die vraag luidt: wie werd er vroeger Flutter genoemd?
Flutter?
Flutter.
Kwam met de korte F of met de lange V?
Flutter met de F van Ferdinand. Door Jaap opgedoken in zijn
archief.
Niet aflatende zoektocht naar nieuwtjes in de Eendracht kwam hij op de naam Flutter. En nou ja, mocht je dus deze weten, dan kan je een mailtje sturen naar ons adres. dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. Wie werd er vroeger Flutter genoemd? Ja, wij weten het. Ik ben wel benieuwd wie er uiteindelijk met de worst vandoor gaat.
Ik ben ook benieuwd of iemand het weet.
Vast wel.
Maar dan moeten ze ook nog reageren, hè?
Ja, dat doen ze wel. Geen probleem.
Ja, maar vorige keer hadden we toch al 3 inzendingen met de prijsvraag.
Flutter.
Tot slot moeten we het er toch nog over hebben, denk ik. Over de brief.
Ja, het is tamelijk rustig, Bram. En ook bij deze bijnaam, ja, geen MB. Maurits heeft wel contact gezocht. Hij zegt dat hij het niet is. Ik heb mijn twijfels, maar hij beweert dat hij het niet kan zijn.
Moeten we dan niet een oproepje doen?
Dat kan jij goed, volgens mij.
Bij deze vragen wij aandacht voor het volgende. Zoiets bedoel je toch, Bram?
Ja, precies.
Ja, roep maar op, hoor.
Wie is of wie kent?
Wie geeft de gouden tip die leidt tot de juiste MB? En hebben we daar dan ook een worst voor over?
Ja.
Heeft Philip er een worst voor over dat hij weer rustig kan slapen?
Hangt er vanaf van.
Geven we dan niet te veel worsten weg? Of moeten we een worstensponsor gaan zoeken? Maar heeft Sam Brood zich nog niet gemeld? Of de HEMA? Of wat hebben we nog meer voor slagers in de gemeenschap? Jos Smal.
Ja, is die nog slager?
Of in Bokker toch?
Nee, die is
afscheid genomen.
Die is daar niet meer. Nee, maar goed, dat vind ik inderdaad wel een treffende oproep. Ja, want wij zitten natuurlijk van om de havenklap worsten uit te delen. Maar hoe mooi is het als jij daar je naam aan kan verbinden?
Dus, MB, laat van je horen.
Of als je weet wie MB is, laat van je horen. Ja, want Philip, we zien het gewoon aan. En die jongen die moet weer nachtrust hebben.
Hij lijdt, mensen. En zijn we dan aangekomen bij alweer het einde van aflevering 6 van de Jongens van de Gestampte Podcast. Wil ik hierbij nog een woord van dank uitbrengen naar onze sponsor Nifra Constructiewerken. Een muziekschool Kocheland, Michiel Beemster, Carlo Veld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust naar dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. Tot de volgende keer en dan zijn we alweer bij aflevering 7.